Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier weer in jullie midden mag zijn. En Gods woord mag openen. Ja, ik heb hier neergezet in verwachting. Hoe lang al? Al heel lang. In verwachting, wat voor associaties hebben we daarbij? Zwanger zijn. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Ja, verwachten, dat is iets wat je doet als er iets nog niet is, maar waar je wel naar uitziet. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En om te beginnen eventjes van, waar zien we dan zo al naar uit? Als ik dat vraag aan collega's, gewoon in een andere werk, dan zeggen ze ja, gelukkig zijn, of een fijn gezin hebben, of herstel van ziekte, rijkdom, welvaart. Waar zien wij nou echt, waar is ons hart nou mee bezig, waar zien we naar uit? Dat is de vraag die ik eigenlijk vandaag in ons midden wil neerleggen. Ik wil eigenlijk beginnen met drie verhalen. Gewoon eventjes voordat ik aan de Bijbeltekst toekom waar ik het echt over wil hebben, wil ik even drie verhalen kort met u lezen. Het eerste verhaal is het verhaal van de zoon die terugkeerde. Ja, hij wordt meestal anders genoemd. Maar ik noem hem liever de zoon die terugkeerde. En dat zal wel duidelijk worden waarom. Dat is een verhaal wat Jezus zelf vertelt in Lucas 15. Als hij zegt, iemand had twee zonen. De jongste van hem zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land, en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land, en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. Nou, dat vind ik op zich al vrij tragisch als je je op moet dringen aan iemand om nog iets te hopen dat je iets te eten krijgt. Dat geeft wel iets aan van de schrijnende toestand waarin hij terecht was gekomen. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Wat een tegenstelling. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten, stel mij gelijk met één uw dagloners. Het beeld van een dagloner te zijn van zijn vader was aantrekkelijker dan zijn zelfstandigheid te behouden in dat vreemde land. En hij stond op en ging naar zijn vader terug. Dit verhaal is vrij bekend. En ik wil ook niet op alle aspecten ervan ingaan. Maar ik wil eerst eigenlijk nog een ander verhaaltje vertellen. En dat is een verhaal wat gebeurde toen Jezus, Yeshua, rondging. En hij ging met mensen mee die hem gevraagd hadden. En een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien had geleden en veel doorstaan had van veel dokters, al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. Ze had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter de kwast van zijn kleed aan. Want, zei zij, Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Yeshua bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was en hij keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare tegen u opdringt. En gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Zo van, dat is toch een beetje vreemd. Iedereen zit tegen u, hè? Maar Jezus had het over iets anders. En hij keek rond om te zien wie het gedaan had. En de vrouw ziet dat ze niet meer verborgen kan blijven. En bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam ze en wierp zich voor hem neer en zeide hem de volle waarheid. Het hele verhaal. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Lang voordat dat verhaal gebeurde, was Jezus als kind opgedragen in de tempel. En daar was iemand die ik noem Simeon de Verwachter. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Yeshua binnenbrachten, om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei, nu, laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Wat hadden deze vier mensen gemeenschappelijk? Of deze drie, moet ik zeggen. Vier mensen. Ik wil eerst nog een verhaal vertellen. Maar wat hadden deze drie mensen gemeenschappelijk? Het zijn heel verschillende verhalen. We hebben ze allemaal, denk ik, wel eens eerder gehoord. Wat hadden ze gemeenschappelijk? Ze zagen verlangend uit naar God en zijn heil. En eigenlijk zeg ik van, er kan zo vaak iets zijn in ons leven dat we zeggen van, op dit moment heb ik het even niet in mijn handen. Ik heb even niet dat gevoel. Ik had, toen ik met deze preek aan het voorbereiden was, zeg maar een maand geleden, toen had ik op een gegeven moment heel duidelijk het idee van de Heer, van daar en daar moet je het over hebben. Maar ik had het niet in mijn handen. En toen was het alsof de Heer zei, ja precies, daar moet je het over hebben. Over het feit dat je het soms niet in je handen hebt. En wat doe je dan? En daarom heb ik deze drie verhalen even gelezen. Om te laten zien, wat doe je op het moment dat je het niet in je handen hebt. Ik begin eventjes bij die zoon. Wat deed die zoon terugkeren? De armoede waarin hij verkeerde. Het gebrek aan liefde dat hij ervoer. De honger die hij had. Ja, allemaal. Maar één ding stak eruit. Waarom keerde die zoon terug naar zijn vader? Waarom heb ik boven dat verhaal gezet de zoon die terugkeerde? Omdat hij wist hoe het bij zijn vader was. En daar in de vreemde, in een situatie waar hij zichzelf in zekere zin ingebracht had, had het aan zijn eigen wens om zelfstandig erop uit te gaan te danken dat hij daar zat, dat hij niet bij zijn vader thuis was. Maar toch, hij dacht in die situatie terug aan hoe zijn vader was en hoe het zelfs voor een dagloner van zijn vader beter was dan de situatie waarin hij verkeerde. Dus hij had een verwachting dat het bij zijn vader, zelfs als hij niet opnieuw als zoon terug zou kunnen komen, omdat hij het verknald had, zelfs bij zijn vader beter was dan waar dan ook. Dat zegt iets over hoe hij zijn vader kende. Dat hij wist, dat is iemand bij wie ik zelfs als ik geen zoon meer zou zijn, zelfs veel beter uit ben dan bij wie dan ook. En wij kennen de genade van God. En hoe hij altijd met open armen, zoals we kennen denk ik allemaal het verhaal hoe het verder gaat, dat hij dan naar huis toe gaat en dat zijn vader daar staat met open armen en een groot feest geeft omdat zijn zoon weer terug is. Dat durfde die zoon niet op te hopen. Maar hij wist, ondanks dat zijn hoop een stuk lager was dan de liefde van de vader die zei van kom hier, we geven een feestje. Ondanks dat wist hij wel van het is bij mijn vader beter. En dat was zijn hoop en dat dreef hem al die kilometers die hij gelopen heeft om weer bij zijn vader terecht te komen. Wat deed die vrouw? Wat deed haar Yeshua aanraken? Haar ziekte die haar uitsloot van de gemeenschap. Op zich zou dat verhaal, zou ik een dag over kunnen spreken, denk ik, want er zit zo ontzettend veel in dat verhaal. Als je op alle achtergronden in wil gaan, et cetera, kan ik nu even niet doen. Maar haar ziekte was iets wat haar volgens de wet uitsloot van de gemeenschap. Zowel in haar gezin als in de synagoge of in de tempel. En geen enkele dokter had haar kunnen genezen, had haar kunnen helpen. Ze kon bij niemand echt met haar verhaal terecht. Maar ze had toch op een of andere manier, er staat dan zo mooi van, ze had van Jezus gehoord. Wat had ze van hem gehoord? Ik denk dat ze in haar hart, dat haar hart iets gehoord had wat haar hoop gaf. Dat hij wel haar van haar kwaal kon genezen. Dat hij wel genadig zou zijn. Want zij stond in feite volgens de wet, was ze onrein en mocht ze niet iemand aanraken. Laat staan een rabbi. Die rabbi zou daardoor onrein worden. Laat staan de kwast van zijn kleed, wat het in feite verbonden was met het gebed. Wat het heiligste deel van zijn kleed was. Maar ze had blijkbaar, door de Heilige Geest zeg ik dan, de verwachting dat ook al zou ze daarin de wet naar de letter overtreden, dat Jezus zo'n genade voor haar zou zijn, dat ze bij hem in goede handen zou zijn. En dat gaf haar die positieve verwachting van Rabbi Yeshua, over wie ze gehoord had, gaf haar de moed om toch door de schade heen die kwast aan te raken. En ook wij mogen dat zeggen als we in wat voor nood of in wat voor situatie ons hart ook is. Heer, ik wil die kwast van uw kleed aanraken. Want ik heb dat nodig. Ik heb u nodig. Wat deed Simeon Gods heil verwachten? Ongetwijfeld zal hij om zich heen de gebrokenheid ook van het volk Israël gezien hebben in deze wereld. Hij zal gezien hebben de beperkingen van het oude verbond. Maar bovenal denk ik dat wat hem deed bidden, Heer, ik wil uw heil nog zien. En wat de geest hem eigenlijk aangaf van, ja, je zult mijn heil nog zien. Dat was op basis van Gods beloften in het Oude Testament, in de wet en de profeten, wist hij dat er een redder, in het Hebreeuws een Yeshua, zou komen, dat God die zou sturen om te doen wat niet kon, wat de wet niet kon, ons hart echt veranderen. En toen hij Jezus zag en de Heilige Geest hem in feite openbaarde van ja, dit is de Yeshua, dit is waar u altijd op gewacht hebt. Toen ging hij loszingen. Al die tijd heeft hij verwacht. En in verwachten, in verwachting zijn, zit ook het woord wachten. Zoals David in Psalm 27 zegt, wacht op de Heere. In Psalm 40... Psalm 40, zegt David, vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Dit heeft David niet aan het begin van zijn leven geschreven. Dit heeft hij geschreven toen hij al een aantal dingen ervaren had met hij gaf een nieuw lied in de mond. Een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heer tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Die zich niet wendt tot de hoovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Het laatste vind ik opvallend dat hij dat erbij zet. Want als wij niet een positieve verwachting hebben van wat God in ons leven kan gaan betekenen, dan dwalen we heel gemakkelijk af naar andere dingen. Dan laten we onze honger stillen door dingen die onze honger niet kunnen stillen. Er is maar één die de honger in ons hart kan stillen. En dat is Yeshua. Het mooie in deze psalms vind ik ook dat er zo heel duidelijk staat, vurig verwachtte ik de Heere, toen neigde hij zich tot mij. Moeten wij ook denken aan wat er van Daniel staat. Dat op een gegeven moment hij uitziet, hij uitbegint te zien naar wat de Heer gaat doen. En dat dan 40 dagen later, 40 dagen is in de Bijbel ook symbolisch voor de wachttijd, dat een engel komt die zegt van ja, 40 dagen geleden ben ik onderweg gegaan. Dus op het moment dat hij begon, kwam God hem ook tegemoet. Ook al duurde het nog 40 dagen voordat Daniel het zag. En heel mooi vind ik dit hele beeld van het verwachten. Dat eigenlijk wij, niet alleen wij, maar de hele schepping aan het verwachten is in Romeinen 8. Romeinen 8, waar Paulus dan zegt, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Het gaat erover van, ja, moeten we nou als we naar de toekomst kijken en dergelijke, moeten we nou bang zijn of wat er gebeurt of, Nee, zegt Paulus, we hoeven niet bang te zijn, want we hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar we hebben ontvangen een geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest vraagt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Dat is even belangrijk. Een kind is ook een erfgenaam. Geloven wij dat wij erfgenamen zijn? Als we erfgenamen zijn, weten we dat we recht hebben. En wat is dat recht? Wat staat er voor ons te wachten? Het eeuwige leven. Ergens anders zegt Paulus daarvan, ik maak even een zijspoortje, dat God ons zijn geest gegeven heeft als onderpand. Dus doordat God ons zijn geest gegeven heeft, door wie we geleid worden, ik vond het heel mooi om daarnet ook in de zangdienst in feite al te zien hoe daar ook elementen van dit verwachten in zaten. Als wij door Gods geest geleid worden, als we zijn geest ontvangen hebben, weten we, dat is een voorproefje, dat is een garantie dat God ons die erfenis gaat geven. Daarom mogen we uitzien. Goed. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, en dat doen we in deze wereld wel eens, toch? We hebben allemaal wel eens te maken met dingen die de gebrokenheid van deze wereld, de dingen die niet goed gaan. Ik geloof dat er best nog wel eens kan gebeuren dat er zwaardere tijden komen. We hebben hier in Nederland altijd met heel veel vrijheid geleefd, als christenen. Je merkt dat er nu al stemmen opgaan, dat christelijke scholen maar moeten afgeschaft worden en weet ik veel wat. Dat er meer druk komt op ons christenen. In deze wereld hebben we wel eens met lijden te maken. Maar dat is om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, zegt Paulus, en ja, in Rome had men daar ook mee te maken, waar hij deze brief aan schrijft. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En wat dan ook ons lijden op dit moment is, waar we ook mee te maken hebben, misschien is het een ziekte of wat we ook tegenkomen. We weten dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen. Wat is dat, rijkhalzend verlangen? Dan moet ik denken aan zo'n dier in zo'n natuurserie voor de televisie, wat je dan ziet, die eigenlijk niet bij het water kan en die dan toch probeert met zijn kop bij het water te komen. Een rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dat openbaar wordt wie wij werkelijk zijn in Christus. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen, echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus als kinderen Gods zullen we een enorme heerlijkheid, glorie, ontvangen. En dat zal ons vrijheid geven. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. En daardoor zal ook de schepping delen in die vrijheid. Wat in Openbaringen staat, de leeuw zal verbijden met het lam. Wat een vrijheid. Je hoeft niet meer bang te zijn als lam dat je verslonden wordt. Wat een vrijheid. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Aan het begin vroeg ik van in verwachting, wat voor associaties roept dat op? Nou, sommigen zeiden van in verwachting zijn van een vrouw ten opzichte van een kind. De schepping is ook in barensnood, zegt Paulus. Barensnood, dat is aan de ene kant heel akelig, heel vervelend, kan ik me voorstellen. Ik ben een man, ik ken dat niet van binnenuit, maar vrouwen die dat wel kennen, die zullen dat weten. Maar het is ook een pijn waarvan je weet, het leidt ergens naar. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Paulus, wat zegt hij daar? De verwachting van het zoonschap, we zijn toch al zonen, we zijn toch al kinderen van God? Maar voel ik me dat altijd? Beleef ik het altijd? Dat is waar Paulus het hier over heeft. Natuurlijk, we zijn het al. Maar zo ten volle, als dat God het voor ons bedoeld heeft, dat we het ook ten volle kunnen beleven. Ten volle ervan kunnen genieten. Die tijd moet nog komen. En net zoals dat een zwangere vrouw zegt van, ik heb een kind, groeit in mijn buik. En een ander zegt van, en waar is dat kind dan? Het is nog verborgen. Maar ja, omdat het nog verborgen is, verwacht ze wel dat het komt. Ze gelooft wel dat het er is. En zo mogen wij ook leven in de verwachting van die heerlijkheid die we zullen hebben als Jezus terugkomt. De verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden, zegt Paulus. Maar hoop die gezien wordt. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Soms weet ik dat wel. Soms ook niet. Soms denk ik het te weten, terwijl ik het niet echt weet. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Dat zelfs als wij zuchten van, ik vind het allemaal wel moeilijk hoor. In mijn pastorale praktijk komen vaak mensen naar me toe en die zeggen, dan zeg ik, goed dat je zucht, dat is de Heilige Geest ook. Want in die zucht zit iets van een verlangen, nadat het anders wordt. En als dat verlangen er is, en we gaan met dat verlangen naar Yeshua, dan is hij er. En als we niet zuchten, als we onze schouders ophalen en onverschillig worden, en het verlangen wegstoppen, ja, dan zullen we ook niks ontvangen. Voelt u het verschil? Tussen verlangen wat eigenlijk goed is. Ook al zijn wij soms, ik vind het soms lastig om te leven met een verlangen. Wat nog niet vervuld is. Dat vind ik soms lastig. Maar ook weer toen ik hier mee bezig was, werd ik weer enthousiast voor het feit van ja, in Gods ogen ziet dat plaatje er anders uit. Want in Gods ogen, op het moment dat je verwacht, ben je al onderweg om het te ontvangen. Terwijl op het moment dat je zegt van, ja, ik zal het vast niet ontvangen, of onverschillig wordt, of andere dingen gaat zoeken om dat gat, dat verlangen te vullen, ja, dan zul je het niet ontvangen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Hij pleit voor ons. Het feit is dat de Heilige Geest zowel ons onderpand is voor wat we zullen ontvangen, als dat hij ondertussen voor en met ons wil bidden. Ik vind dat zo fantastisch. Dan moet ik denken eigenlijk aan wat Jezus zelf zei in Johannes 7. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Yeshua op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wat Yeshua zegt is wel, indien iemand dorst heeft. Als we zeggen, ja, ik heb dat niet nodig, dan zullen we ook niet tot hem gaan en drinken. We moeten eerst dorst hebben. Ik voel nu ook weer onder het spreken, ik voel mijn mond wat droog worden. En dan neem ik een slokje. Mijn mond niet droog wordt, dan doe ik dat niet. Dan ben ik op een gegeven moment uitgedroogd. Ik hoorde pas in de krant, zag ik een bericht over, het zou op televisie op België geloven komen, van een meisje wat geen honger heeft. En wat dus kunstmatig gevoed wordt, want ze heeft totaal niet de neiging om te gaan eten. Toen denk ik van, oh, ja, dat kan ook. En het is een voorrecht als wij honger hebben naar Jezus, naar Yeshua. Wie in mij gelooft, zegt de schrift, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Dus wat we zullen drinken, zal ons gegeven worden in de vorm ook van de Heilige Geest die bij ons komt. Het is toch weer God onder de mensen, Immanuel. In zijn eerste brief, tweede hoofdstuk, zegt Petrus ook, verlangt als pasgeboren baby's naar de zuivere melk. En dan zegt hij erachter, indien gij geproefd hebt dat Gods goedheid, indien je iets van Gods goedheid geproefd hebt. Het is op een gegeven moment dat we ergens in ons leven iets van Gods goedheid geproefd hebben, waardoor we verlangen, waardoor we honger krijgen. Naar meer. Toch? In Jesaja 55 zegt het ook heel mooi, ik heb dat niet hier opgeschreven, maar... O alle dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is, en uw vermogen voor wat niet goed kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigt. Neig uw oor en kom tot mij, hoor opdat uw ziel leeft. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare genade bewijzen van David. Wat me daarin opvalt is dat God zegt, ik hoor eigenlijk God als vader spreken tegen kinderen die te weinig bij hem komen om te eten. Het lijkt mij vreselijk als je een ouder bent en je ziet je kind verhongeren, omdat het niet, simpelweg niet aan tafel wil komen. Toch? Of omdat het alleen maar snoep wil eten. Wat niet goed voor hem of haar is. Vandaar dat God daar zegt, hoor aandachtig naar mij opdat gij het goede eet. En uw ziel zich in overvloed verlustigen. Dat is Gods doel met ons. Als wij honger hebben, mogen we weten dat het Gods doel is. Dat hij ons zo wil vullen dat we ons in overvloed kunnen verlustigen. Maar dat ervaren we vaak pas na een periode dat we eerst die honger, dat eerst dat verlangen, eerst dat verwachten hebben. Ja, Zacchaeus is ook zo'n voorbeeld. Heb ik nog even? Zacchaeus is ook zo'n voorbeeld die had van Jezus gehoord. En hij was een outcast. Hij was iemand die er niet bij hoorde. Want ja, hij huilde met die vuile Romeinen. Hij was belastinginner. Ja, en hij haalde ook wel eens wat in zijn eigen zak. Dan zeiden de Romeinen, je moet 100 euro van die mensen vragen. En dan vroeg hij er 200. En dan stak hij die andere 100 in zijn eigen zak. Of hij zei van, je moet 100 euro innen. En zei tegen de Romeinen, ja, ik heb maar de helft van de mensen gezien. En gaf ze maar 50. Dus hij was niet zo populair. Dat zal weinig vrienden gehad hebben. Maar op een of andere manier, hij hoort van Jezus, van Yeshua, en hij wil toch hem zien. En dan staat er van, hij, Yeshua, kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Yeshua was. En hij slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. Was hij nou maar zo lang als ik. Maar goed, dat lukte dus niet. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom. Ja, dat zou ik hem nou niet nagedaan hebben. Om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Yeshua bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Het is toch wat! Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Yeshua zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Ik vind het een heel fascinerend verhaal. Want wat zorgde dat Zacchaeus zijn leven zo drastisch veranderde? Zomaar in één keer gooit hij compleet het roer om. In plaats van een graaier wordt hij een deler. In plaats van een dief en een collaborateur met de vijand, een oneerlijke geldwolf, wordt hij een hersteller. Gaat hij het onrecht wat hij zijn volksgenoten aangedaan heeft herstellen en wordt hij een weldoener? Dat is toch apart. Wat had dat veroorzaakt? Ik denk dat hij zijn leven lang op zoek is geweest. Op zoek is geweest naar iets wat zijn hart kon vullen. En ik denk dat hij, doordat hij zoveel geld had, ontdekt had dat geld zijn hart niet kon vullen. Kon wel zijn portemonnee vullen, maar niet zijn hart. En toen hij Yeshua bij zich in een tafel had zitten, toen ontdekte hij wie wel zijn hart kon vullen. En ik denk dat dat voor hem zo'n contrast was. Dat die rijkdom van de ontmoeting met Yeshua zo anders was. Dat hij ervoer van, ja, dit kan mijn hart, dit kan mijn honger stillen. Dat hij daardoor die weldoener werd. En het roer om kon gooien. In hem zie ik eigenlijk toch ook iets van wat in het Oude Testament wel staat. Dat de Heer een welgevallen heeft aan wie zijn goedertierenheid verwachtte. Ik denk niet dat Zacchaeus iets had waar hij zich op kon beroemen. Van nou, dit heb ik toch maar mooi. Dat blijkt eigenlijk uit alles. Hij had Jezus echt nodig. Hij had Yeshua nodig. En hij had een redder nodig. Net zoals die vrouw. Net zoals die zoon die terugkwam. Net zoals Simeon die voor het hele volk de Yeshua verwachtte. Ja, heel belangrijk in dit hele kader vind ik ook om naar Jezus te kijken. Als we naar Jezus kijken, Yeshua zelf, hoe ging hij met dingen om? Hoe ging hij met het lijden in zijn leven om? En hij heeft het grootste lijden geleden wat we ons kunnen verdenken. En dan staat er in de Hebreeënbrief: laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, leidsman en voleinder des geloofs. Dat is al een enorme uitdrukking. Dus daar wil ik heel eventjes bij stilstaan. De leidsman en voleinder van ons geloof. Hij is degene die ons geloof leidt. En hij is degene die ons geloof, dat wil zeggen onze relatie met God, helemaal zal volmaken. Heb je weer die belofte waar we op hopen, die we mogen verwachten. En hij staat er dan: om de vreugde welke voor hem lag, heeft hij het kruis op zich genomen, de schande niet achtende, en is gezeten ter rechterzijde van de troon van God. Hoe kwam hij door dat diepe lijden heen? Door te kijken naar wat er achter lag. Heb je weer dat rijkhalzende. En soms moeten wij ook niet tevreden zijn met de kleine pleziertjes die we hier misschien kunnen hebben of die we hier missen. Omdat er een veel grotere rijkdom voor ons ligt te wachten. Als we onszelf niet toestaan om honger te hebben, om te verwachten, ja, dan wordt dat heel lastig. In een van de liederen kwam het ook al naar voren van dat de wereld de vreugde die God kan geven niet kan geven. Maar omdat dagelijks in je dagelijkse leven toe te passen, te zeggen van ja, God, ik verlang naar meer. Ik verwacht u. Ik heb een kleine schoonvatting eventjes neergezet. De Bijbel roept ons in feite op om niet tevreden te zijn met wat we hebben. En niet onverschillig te zijn. En te zeggen van nou ja, dan maar niet. En ook onze honger niet te proberen te stillen met de dingen die deze wereld biedt. Omdat we toch uiteindelijk niet onze honger kunnen stillen. Maar vurig te verlangen naar Gods heil. En wat is er meer dan Gods heil? Het zou een week duren om echt uit te spinnen wat Gods heil is. Daar zitten zoveel dimensies aan. Gods heil, het woord alleen al, refereert aan heel, aan heilig, aan heelheid van ons als mens. Maar ook heelheid in de zin van heelheid ten opzichte van ziekte. Vurig te verlangen naar Gods heil. Al die dingen die in Gods heil zitten. Simeon verwoordde het goed. Ik heb uw heil gezien toen hij Yeshua gezien had. Want Gods heil is ons gegeven in hem. In de relatie met hem dagelijks. En dat betekent nu, in de situatie waarin we verkeren, dat we hem mogen verwachten en uit mogen zien naar zijn heil. Ik heb wel eens op mijn werk dat, ja, dat er iets gebeurt. En ik was in een collega die een rot opmerking maakt, of wat dan ook. Heer, op dit moment heb ik even uw heil nodig. Anders ga ik met modder teruggooien. Maar het is ook, wat voor situatie we ook zijn. We mogen in elke situatie zeggen, Heer, kom in deze situatie. En we mogen uitzien naar het moment dat Hij alles nieuw maakt. Dat we ten volle het zoonschap mogen zien en genieten samen met deze zaak. Eigenlijk wordt dat ontzettend mooi verwoord in dat oude Aramese woord Maranatha. Maranatha betekent kom Heer. En dat betekent zowel een ik zie uit naar uw komst, uiteindelijk, naar uw wederkomst. Maar het betekent ook kom Heer nu in deze situatie. Want in deze situatie heb ik u nodig. En Gods antwoord is, ik ben Immanuel. God onder de mensen. En zoals we daarnet zongen, u vervult het verlangen van ons hart. God wil ontzettend graag dat wij naar hem verlangen. Zoals een bruid, de gemeente wordt vergeleken in de Bijbel met een bruid, dat we als bruid naar de komst van de bruidegom verlangen. Dat we uitzien naar de huwelijksdatum, om het maar zo te zeggen. God verlangt daarnaar, dat we een verlangende, een uitziende, een in verwachting zijnde gemeente zijn. Met die verwachting wil ik u allen zegenen. In de naam van Yeshua.
We hebben vanmorgen geluisterd naar de preek over in verwachting zijn. En we gaan zo dadelijk het lied zingen. Ik zie uit naar die dag die komen zal. Ja, we staan in de vooravond van de najaarsfeesten, de voorjaarsfeesten, die stonden in het teken van Jezus' eerste komst. En de najaarsfeesten in het teken van zijn wederkomst. En in die verwachting mogen we staan. We staan nu straks eerst met elkaar zingen dit lied. Wat refereert aan de bezuinendag, het eerste dag, de eerste feest van de najaarsfeesten. Straks na de zegen gaan we nog zingen Mayim. Een lied dat past bij de laatste dag van het Loofhuttenfeest, wanneer Jezus zegt, komt alle tot mij die dorst hebben. En ja, de scheppen op die dag ging de priester 7 keer naar de bron om water te halen en uit te gieten over het tempelplein. En diezelfde dag zei Jezus ook, kom allemaal die dorst hebben. En in die verlangen, in dat verlangen mogen we staan, in die verwachting. En daarna is de 8e dag, wanneer het er alom licht zal zijn, wanneer de eeuwigheid is. En in die verwachting mogen wij ook deze 2 liederen met elkaar zingen. En dat wij daarin ook onze Heer mogen ervaren. Dat wanneer Hij komt, dat het allemaal goed zal zijn. Wanneer het allemaal alom licht zal zijn, goed zal zijn. Laten wij nu ook deze 2 liederen eerst met elkaar zingen, dat het tot opbouw mag zijn. Ook is deze Sabbatdag een dag die het vooruitziet naar het Messiaanse Rijk. En het is de eerste feestdag. En daarom mogen wij ook elke Sabbat in die verwachting staan van het toekomende Messiaanse Rijk, waarin koning Yeshua heersen zal. Maar ook in die bezuinendag mogen wij stilstaan bij de verzameling van alle stammen van Israël onder koning Yeshua, wanneer hij zal zitten op de troon van koning David. Maar ook dat alle gelovigen die van Jezus zijn, van Jezus Christus, van Yeshua, mogen opstaan van de eerste opstanding, dat wij voor altijd bij hem mogen zijn. Wat een vooruitzicht dat wij daar ook al in die voorjaarsfeesten, in de najaarsfeesten hebben. Wat een verwachting. Laten wij nu met deze liederen met elkaar zingen.